Een lange boslaan met aan weerszijden bomen in het maanlicht. Het beeld wordt zwart en het lichtblauw met witte logo van Septemberfilm verschijnt. Een felle witte stip wordt steeds kleiner en vormt uiteindelijk de O in de naam NL Filmfonds. Vanuit het donker doemt de naam Topkapi op in grote witte letters. In een explosie van felle kleuren verschijnt daaronder het woord films. Beeldtekst Topkapi Films presenteert in co-productie met VPRO, Menuet, I'm Film en Meidberg Films publieke werken. Een jongetje zet een houten kistje voor zich neer. Hij zit op de grond tegen een ruw houten bed. Op een tafel brandt een olielamp. Het jongetje neemt een bewerkte metalen beker uit het kistje en ademt erop. Hij poetst hem op aan zijn mouw. Aan tafel zitten een meisje en een man met een baard. Het jongetje haalt een gebogen metalen voorwerp uit het kistje. Er staan Davidsterren op. Hij klemt zijn pink in de smalle gleuf tussen de krullende uiteinden. Vervolgens pakt hij een lang, dun mes uit het kistje en draait het rond in zijn handen. Hij snijdt zich er per ongeluk aan. Hij zuigt op zijn duim. Ineens knalt de deur open. Er staan drie jongens met flessen binnen.
Kijk jongens, hier wordt mij nu al 2 jaar de toegang geweigerd. En waarom? Ben ik geen echte man? Hè? Ben ik geen geschikte partij? Hebben we het hoog in de bol?
Hij duwt Johanna tegen haar hoofd en duwt zijn gezicht in haar hals. De man met de baard staat op.
Hey.
Wat nou?
Hij smijt de man door de kamer. De twee staan tegenover elkaar.
Anders speel je even wat.
Ja, muziek!
Een andere jongen grijpt een viool. De eerste is weer bij Johanna.
Ga op!
Ik hoor niks.
De jongen duwt Johanna ruggelings op de tafel.
Niet doen!
Spelen!
De tweede jongen drukt een mes tegen de wang van de man. Die zet de viool aan zijn kin. Bij het bed kijkt het jongetje angstig toe. Johanna blijft zich verzetten en worstelt om uit de greep van Sigurd te komen. De derde jongen haalt uit naar een vrouw. Sigurd dwingt Johanna te dansen en laat haar ronddraaien. Sigurd duwt Johanna op de tafel. Hij gaat op haar liggen en schort haar rok op. Zelf laat hij zijn broek zakken. Het jongetje springt op en gooit de houten deur open. Buiten rent hij van de schamele plaggenhut naar een bijenkorf die op een verhoging staat. Van een afstandje kijkt hij naar de bijen die rond het vlieggat krioelen. Hij draagt een blauw jasje en heeft blonde krullen. Binnen speelt de violist nog steeds, terwijl Johanna onder Sigurd op de tafel ligt. Buiten kijkt het jongetje naar de bijen. De tweede jongen drukt nog steeds het mes tegen de wang van de violist. Het hoofd van Johanna bungelt over de rand van de tafel, terwijl de violist verwoed doorspeelt met tranen in zijn ogen. Het jongetje kijkt omhoog. Sigurd kijkt op Johanna neer. Een heiblok valt op de kop van een houten paal. Voor 2 torens met stijgers eromheen ligt een stad. Werklui laten een groot blok steen zakken. Beeldtekst Amsterdam 1888. Bouw Centraal Station.
De nieuwe tijd, heren. De vooruitgang wacht niet.
In een kantoor.
Wat er de laatste jaren niet allemaal voor elkaar gebracht is in deze stad. Paleis voor Volksvlijt, Amstel Hotel, allebei Oudshoorn, Vondelpark, Merken Hotel, het Rijksmuseum door Pierre Kuipers. Tevens geestelijk vader van dat andere prachtige gebouw dat binnenkort voltooid zal zijn. Het Centraal Station. Denkt u zich eens in. Een constante stroom van 1000 reizigers per dag. Zonneklaar dat er absoluut maar 1 geschikte locatie is voor ons hotel. En dat is hier.
De spreker staat bij een maquette van een huizenblok. Pakt een hoek op en gooit de panden op de vloer. Hij geeft een andere man een teken. Deze draait aan een slinger onder de tafel waarop de rest van de maquette staat. Een groepje in pak gestoken heren kijkt gespannen toe. In de hoek waar de verwijderde panden stonden, komt een enorm wit gebouw omhoog. De spreker verdwijnt er bijna achter. Met een sigaar in zijn hand kijkt hij het gezelschap glunderend aan.
En de bewoners?
Die kopen we uit.
Geen idee van de werkelijke waarde van de woning. Geen idee.
Sommers. Hij loopt naar het gezelschap toe. Zijn collega kijkt hem schuins aan. Op een straathoek rijdt een paardenkar met een vat erop langs de huizen. Door de straat lopen vrouwen met manden en een man met een baal over zijn schouder. Op een gevel staat P.A. Karstens, klerenmaker. In het huis ernaast, op nummer 46, gaat de deur open. Er stapt een oudere man uit met een hoge hoed. Achter hem loopt een jongen. De man kijkt naar een schutting met het centraal station in aanbouw erachter. Ze lopen de straat uit. Even later zitten de man en de jongen in een trein. Er rennen twee kinderen door de coupé. Hun moeder komt eraan. Ze neemt plaats.
Vooruit dan. Excuseer jongens, meneer. Ik weet niet wat ze hebben vandaag.
Doe je pet eens af. Dat geeft niet mevrouw. Ik hou van kinderen. Mijn zoon, Theo, hij raakt nu in de moeilijke leeftijd. Dat zult u straks ook gaan meemaken. Niettemin is hij voor mij een grote bron van vreugde. Hij wil architect worden.
Een dure studie, niet?
Zeker, zeker. Maar ik heb vooruitzichten.
De stoomtrein rijdt door een vlak weidelandschap. Uit de pijp komt een enorme witte rookpluim. De trein stopt bij een klein station. Op de gevel staat Hogeveen. Een man met een snor en een bolhoed staat op het perron en kijkt langs de wagons. De man uit Amsterdam stapt uit.
Chris! Wouter!
Ze geven elkaar een hand.
Goed je te zien.
Nee.
Achter hen loopt de perronchef.
Theo.
Welkom. Mijn neef uit Amsterdam.
Goedendag.
Deze kant op.
Dag meneer.
Dag mevrouw.
Ze lopen over een pad langs een vaart. Walter kijkt om naar het station.
Het is niet ver hoor. Het station ligt eigenlijk gewoon verkeerd.
Tja, hier ook al. In Amsterdam is het niet anders. Een historische vergissing om het centraal station op die plek te bouwen. De locatie. Uiteindelijk gaat het maar om één ding, de locatie.
Mensen bomen een schuit door de vaart.
Je schreef over je huis. Hoe staat het daarmee?
Hoe lang geleden is het nou dat ik iets op de mat vond, Theo? Van de MV Victoria Hotel. Of ik bereid was mijn huis te verkopen. Mijn huis? Ja, omdat ze daar een groot hotel willen bouwen. Maar ik was niet de enige. Ook mijn buurman Karstens had zo'n brief gekregen. Waarschijnlijk hadden ze de hele hoek aangeschreven. Allemaal vanwege dat nieuwe station. Kun je je voorstellen? De grond waarop onze huizen staan, plotseling een fortuin waard. Het was van meet af aan duidelijk wat onze strategie moest zijn.
Terug in Amsterdam.
We hadden afgesproken dat de waarde van het huis van Karstens gelijk stond aan het mijne en dat hij zich door mij zou laten vertegenwoordigen. Ik had gehoopt dat Henkenaf de grote baas zou komen, maar we kregen zijn assistent op ons dak in Ebert.
Voortreffelijke locatie voor een grand hotel. Neem nou het American Hotel op het Leidseplein. Volkomen verkeerd gegokt, als u het mij vraagt. Nee, dan staan wij dan binnenkort tegenover elkaar in de onderhandelingen. Dat compliment moet ik u maken.
Dank u wel. Wij streven naar om zo snel mogelijk na de gereedkoming van het station onze deuren te openen. Men is daar nog wel even bezig, maar de tijd begint toch voor ons te dringen.
Nou, voor ons niet. Wij wonen hier immers na alle tevredenheid. Niet waar, Karsten?
De oude man knikt.
Ja.
Ebert glimlacht.
Ons bod zal u bevallen.
Uw bod? Mij dunkt toch dat onze prijs veel belangrijker is.
Zo u wilt. Het allerbelangrijkste blijft toch het bedrag dat we uiteindelijk overeenkomen.
Walter gaat ook aan tafel zitten.
Maar neem me niet kwalijk. Wat zou het verschil kunnen zijn tussen dat bedrag en onze vraagprijs? Ik zie werkelijk niet in hoe u ons kunt dwingen die te verlaten.
Ebert kijkt van de een naar de ander. Met een kort lachje haalt hij een opgevouwen stuk papier tevoorschijn. Hij steekt het Walter toe, die het aanpakt en openvouwt. Bovenaan staat in grote drukletters taxatie. Walter brengt het papier dichter naar zijn ogen en bestudeert de tekst.
U heeft de buren 20.000 betaald?
Neemt u mij niet kwalijk, maar de vertrouwelijkheid waarmee ook onzerzijds dit gesprek is gewaarborgd verbiedt mij een mededeling te doen over onze onderhandelingen met...
Ah, verder eindelijk. Kom eens hier. Theo, kom eens hier.
Mag ik u voorstellen? Mijn zoon Theo. Theo, dit is meneer Ebert.
Theo komt naar de tafel.
Dag.
Ebert schudt hem de hand.
Theo, kijk eens naar deze tekening. Wat een prachtig ontwerp. Nee, dat moet ik u nageven.
Theo loopt weg.
Blijf er maar even bij, Theo. Misschien kan je nog iets opsteken van hoe zakenmensen met elkaar onderhandelen.
Overigens, navraag leerde ons dat u bij de Kamer van Koophandel als kastenbouwer geregistreerd staat.
Vioolbouwer. Ik ben vioolbouwer. Kijk dus om u heen. Ziet u kasten? Ik niet. Ik zie alleen violen.
Walter neemt een flinke slok uit zijn glas. Theo staat achter hem.
Noemt u mij uw prijs?
Prijs? Er is geen prijs. Doet u eerst een bod?
Heel graag. Maar staat u mij toe het hele spel van loven en bieden over te slaan? Wij weten door de taxatie immers al in welke orde de uiteindelijke prijs zal komen te liggen.
Uw bod. Graag.
Beide mannen kijken elkaar strak aan.
20.
Zonder zijn ogen van hem af te halen, leunt Walter achterover. Karstens draait zijn hoofd naar hem toe, terwijl Theo nog steeds bij de tafel staat. Walter trommelt met zijn vingers op de tekening van het Victoria Hotel die voor hem ligt.
50.
In Hogeveen.
Het was de arrogantie van de man die het deed. Ik heb voet bij stuk gehouden. Hij is nog meerdere malen terug geweest.
Heren.
Maar hij weigert ons tegemoet te komen.
Anijs.
Chris houdt halt.
Burgemeester, dokter Amshoff.
Amshoff hier vertelt me net zo'n vreemd verhaal. Hij beweert dat u niet beschikt over een academische titel. Dat kan hij toch niet menen na al die jaren. De dokter maakt toch zeker grapjes. Of niet?
Chris staat wat te schutteren.
Toen ik hier begon, hoefde dat nog niet.
En nu is het verplicht. Vriend Anijs boft. Hij is door de mazen van de tijd geslipt.
Ja, ik weet nog goed. De oude apotheker was een gestudeerd man.
Zeker, die wel. Nee, dat was echt een lot uit de loterij, meneer Anijs. Zo'n prachtige, knappe, jonge vrouw. En dan ook nog een bloeiende apotheker.
Als u ons wilt excuseren.
Chris en Walter lopen weg met Theo in hun kielzog. Op een bord aan een gevel staat de 12 apostelen. Eronder hangt een gaver. Chris komt een gangetje binnen en loopt langs een staande klok de apotheek in. Walter en Theo volgen hem. Dan gebaart Walter zijn zoon te wachten. Hij loopt zelf door naar Chris, verderop in een zijruimte. Theo wacht bij de klok, terwijl Walter de werkruimte bekijkt. Chris opent een vioolkist voor Walter. Die neemt de viool eruit en bevoelt de snaren. Hij draait het instrument rond in zijn handen en loopt daarmee naar een raam. Hij houdt de viool op ooghoogte en bekijkt hem in het licht. Dan gebaart hij naar Chris.
Nee. Ja.
Hij pakt de strijkstok uit de kist en geeft hem aan zijn neef. Walter zet de viool onder zijn kin en brengt de strijkstok naar de snaren. Terwijl Walter geconcentreerd speelt, luistert Chris met zijn handen op zijn rug. Dan verschijnt Theo in de deuropening. Walter neemt de strijkstok van de viool en blijft met zijn rug naar Chris staan.
Maak je eigenlijk ook nog kasten?
Ben je bang dat ik er geen verstand van heb?
Nee, juist wel.
Namaakmodel Stradivarius, rode weken lak, zwakke inclinatie, signatuur afwezig, winterwerk.
Pardon?
Als het veld bevroren ligt en een andere boer een klomp gutst, dan manufactuurtje uit Bohemen ongeveer 100 jaar oud. Hoe kwam je eraan? Je zei iets van een patiënt van je?
Ja, het zijn veldelingen. Turfstekers.
Een man en een jongetje komen de apotheek in. De vrouw achter de toonbank lacht.
Benjamin.
De vrouw loopt naar het jongetje.
Waar kan ik je mee van dienst zijn?
Zal ik eens iets heel lekkers voor jou maken?
Ja. U heeft mij wel eens verteld dat u een neef heeft.
Ja, Alexander, ja. Woont al, ik weet niet hoe lang in Amerika.
Excuus, ik meende iemand in Amsterdam.
Oh, mijn andere neef. Ja, Walter. Walter Vedder. Doet in violen tegenwoordig. In Amsterdam.
Benjamin legt een gehavende vioolkist op de toonbank en opent hem. Chris kijkt naar de viool.
Zou hij deze kunnen verkopen, denkt u?
Chris kijkt hem vragend aan. Benjamin komt bij hem staan en fluistert hem iets in zijn oor. Buiten gutst de regen langs de ramen. Benjamin doet een paar passen opzij. Chris kijkt ontdaan voor zich uit.
Ze dwongen mij om te spelen op deze.
Hij kijkt naar het instrument.
Nog generaties lang in mijn familie.
Er wellen tranen op in zijn ogen. Ze staan nog steeds samen bij de toonbank.
Als een jood huilt, lachen de anderen. Dat is toch het gezegde. U mag wel lachen, hoor.
Pet. Jullie moeten daar weg.
Wat zegt u?
Uit dat veen. Jullie moeten daar weg.
Hij kijkt Benjamin indringend aan. Die wendt zijn blik af. Er glimmen tranen op zijn gezicht.
Maar mijn viool, zou u uw neef willen vragen of...
Ja.
Benjamin knikt dankbaar.
Ik schrijf mijn neef.
Tegen Walter.
Het is diep treurig.
Tja.
Maar goed, zie je er iets in? Neem je hem in consignatie? En in welke prijs denk je dan?
100 gulden, zou ik zo zeggen. Al kan je voor dat bedrag beter een nieuw instrument aanschaffen.
100 gulden? Maar dat is voor die mensen, in die omstandigheden is dat prachtig. Zou je dat op een papiertje kunnen krabbelen? Een soort reçu of iets dergelijks? Het is maar dat ik die Benjamin iets tastbaars kan geven.
Doe ik.
Later zitten Walter en Theo bij Chris en zijn vrouw aan tafel.
Dus wij zitten hier feitelijk met een schatrijk man aan tafel.
Je had zijn gezicht moeten zien. Zo'n krachtige onderhandeling had hij niet verwacht van een eenvoudig ambachtsman.
Je zult wel trots zijn op je vader.
Ja.
Theo lacht ongemakkelijk.
Er is geen ontkomen aan. Willen ze een hotel, moeten ze betalen.
Het is toch geweldig, hoor je dat, Christian?
Ja. Maar is er nog verder onderhandeld?
Hij is nog een aantal keer langs geweest, maar wij zijn niet dichter bij elkaar gekomen. Ja, en ik zie geen enkele reden om te zakken met de prijs.
50.000 gulden.
En als Theo straks gaat studeren, een student bouwkunde moet reizen, heeft dure boeken nodig, collegegeld, studentenleven.
Heeft het gesmaakt, Theo?
Hij knikt verlegen.
Maar ik ga natuurlijk ook een gedeelte beleggen.
Mm.
Zelf denk ik aan olie. Die opmars is niet te stuiten. Die moderne schroefstoomschepen. Turf gaat er helemaal uit. In Amsterdam stookt al niemand het meer, ik ook niet. Die mensen van die viool die zitten werkelijk verkeerd in dat veen.
Ja.
Men wil nu eenmaal liever olie uit Amerika.
Chris geeft zijn vrouw een stuk kip.
Mm. Over Amerika gesproken. Hij heeft me geschreven.
Wie? Alexander?
Ja, nou ja. Hij noemt zich tegenwoordig L. Ja. Spreekt nog wel Nederlands, maar je kunt lezen dat het hem niet meer natuurlijk afgaat. Hij komt binnenkort naar Amsterdam.
In Amerika ligt het geld op straat, zeggen ze toch? Is die L dan rijk?
Ik weet het eigenlijk niet. Zijn vader was dominee. En hij ging daar naartoe om zijn geluk te beproeven.
Maar het was niet uit geldzucht dat hij ging. Dat weet ik wel. Meer vanuit een sociaal gevoel.
Ah.
En voor mij geldt in zekere zin hetzelfde. Want ook in mijn vak is sociaal gevoel veel belangrijker dan het juiste diploma. Het gaat om de liefde voor de medemens.
Ja.
Ja, die heb jij wel, Christian. Heel wat meer dan onze dokter. Dat hij die dan ook geregeld in onmin verkeert. Maar je moet wel oppassen. Het gaat nu zelfs zo ver dat de veldelingen jou als dokter beschouwen. Bespottelijk.
Bespottelijk? Ik bekommer me om die mensen. Daarom ga ik naar ze toe, met medicijn. En morgen ga ik weer. Wat jij of Amsof daar ook van vinden.
Stug gaat hij door met vlees snijden. Zijn vrouw kijkt weg en zucht. Ze drukt haar servet tegen haar mond en staat op. Chris kijkt haar na terwijl ze de kamer uitloopt. De drie mannen vervolgen hun maaltijd. In de slaapkamer zit de vrouw van Chris haar lange bruine krullen te borstelen. Chris verschijnt in de deuropening en loopt naar haar toe. Ze zit aan een kaptafel en draagt een roze korset met kanten bandjes en een onderrok. Op de kaptafel staan een olielamp, een lampetkan en een bewerkte spiegel.
Niemand bekommert zich om die veldelingen. Niemand.
En Amsthof dan?
Ja, flink traktement opstrijken. Dat is alles wat hij doet. Als ik niet af en toe naar die mensen keek, waren ze volledig van medische zorg verstoken.
Moet je vooral blijven doen, zonder dokterspapieren. Straks kom je nog voor de tuchtraad.
Amsthof. Zijn loze praatjes.
Mijn vader kan het goed met hem vinden, hoor.
Ja, jouw vader wel, ja.
Chris trekt zijn vest uit. Zijn vrouw doet haar gebreide kousen uit terwijl ze op de stoel zit. Ze staat op en loopt in haar lingerie naar Chris toe, die bij het bed staat. Chris heeft zijn overhemd en broek met bretels nog aan. Ze blijven vlak voor elkaar staan.
Heb jij nog nagedacht over...
Ze glimlacht voorzichtig naar hem.
Het is een nieuwe tijd. We zijn onderzoeken.
Hij kijkt omlaag naar haar borst in het korset.
Ik zie daar niks in. We moeten het nemen zoals het komt.
Ze wendt haar blik af en kijkt hem dan weer aan. Ze lacht hem schalks toe.
Laten we dan nog eens.
Hij blijft haar onbewogen aankijken. Ze schuifelt langs hem heen
en blaast de lamp bij het bed uit. Het beeld wordt zwart. Bij het centraal station staat nog maar één toren in de steigers. Walter kijkt naar het gebouw en draait zich dan abrupt om. Hij loopt weg door een opening in de schutting. Er rijdt een koets door zijn straat. Walter blijft staan en kijkt naar de hoek van de straat.
Aan de kant.
De koetsier baant zich een weg.
Are you Mr. Vedder?
Er komt een man in een licht pak op Walter af.
Are you Mr. Vedder?
Ja. Yes, ik ben Vedder.
I'm Vedder too. Al! Al, man! I'm here! All the way from America!
Alexander, man, ik had niet gedacht, jij hier zo snel.
Dus dit is jouw zaak?
Ja.
Wauw.
Kom binnen.
Walter troont hem mee de winkel in. Al neemt zijn strohoed af en kijkt om zich heen.
Wauw.
Ze blijven voorin bij de werkbank staan.
Oh, je bent veranderd.
I know. The good life. It's beautiful. It's, wow.
Ja.
Al pakt een viool uit een kist.
Die heb ik in consignatie. Via neef Chris uit Hoogeveen.
Hij wijst naar een foto.
Ja, je weet wel, neef Christian. Deze.
Oh, Sir Chris.
Weet je dat ik die ook nog heb?
Echt waar?
Goed dat mijn vader daar een paar afdrukken van heeft laten maken. Zeg, hoeveel moet dat kosten?
Weet je het zeker? Het is niet echt een bijzonder exemplaar.
Ik heb altijd al een viool willen bezitten.
Nou, weet je, ik kijk hem even na. En dan, dan kom je terug, maak een prijs en dan beslis je.
Oké, sure.
Walter neemt de viool terug en legt hem in de kist.
Wat zijn je plannen in Nederland?
Wat familiebezoek en some business.
Waar verblijf je?
Hey, I'm an American, dus ik logeer in een American hotel. Dat is dus ook waarom ik hier ben. Ik zou jou heel ernstig willen vragen. Ken jij misschien mensen...
Hallo, buurman. Excuses.
Carstens.
Ik kwam alleen maar even vragen hoe het met de onderhandelingen stond.
We zijn in afwachting van een nieuw bod en het kan niet anders dat het elk moment binnenkomt.
Maar de buren, heb je dat gezien?
Voor het hoekpand staat een kar met huisraad.
Zo.
Walter loopt de straat op.
We hebben ze veel te weinig laten uitkopen.
Oké, ik heb nog afspraken. Nice to meet you.
Ja.
Ik kom gauw weer langs.
Tot ziens.
Al loopt de andere kant op de straat uit.
We zitten op een goudmijn, Carstens.
Ja.
Ze krijgen haast.
Mijn vrouw is ziek. Haar been weer. We moeten heel snel uitsluitsel hebben.
Het komt goed, vertrouw mij nou maar.
Ja.
De oude man sloft naar zijn winkel, terwijl Walter naar de hoek blijft staren. Bij een koets.
50? 50. Zijn buurman.
Ja, waar is voor?
Carstens. Daar onderhandelt hij ook voor. Het zijn de laatste, de rest is allemaal al binnen.
Ik ben benieuwd hoe je dat op gaat lossen.
Er is nog tijd. Ik verwacht dat hij elk moment de redelijkheid van ons voorstel zal inzien.
Ik heb vandaag een contract met de slopers gesloten. Ze moeten binnenkort beginnen. Wat is het voor iemand?
Een kastenmaker die zich vioolbouwer noemt. Een weduwnaar. Een zoon. Een bijzonder jongen.
Wat?
Nee, niets.
Ebert blijft staan, terwijl Henkenhaf het concertgebouw inloopt. De vergulde lier op de nok van het dak schittert tegen de avondhemel. Walter zit aan zijn werkbank en haalt het bovenblad van een viool. Ebert en Henkenhaf zitten naast elkaar in de zaal. Walter blaast over de binnenkant van het bovenblad en schraapt lijmresten weg. In het concertgebouw speelt een grote groep violisten. Een solist zet zijn partijen. Vol concentratie werkt Walter aan de viool terwijl de solist verder speelt. Ebert, Henkenhaf en de andere mensen in het publiek laten zich meevoeren door de muziek. Walter zit voor zijn etalageruit in de spaarzaam verlichte ruimte. Iemand loopt op de winkeldeur af en komt binnen. Het is Theo. Hij loopt meteen door naar achteren.
Theo, wacht.
Theo blijft op de trap staan. Walter pakt wat papieren van de tafel achterin en geeft ze aan zijn zoon. Theo werpt een blik op de papieren, terwijl zijn vader hem afwachtend aankijkt.
Aanmeldingsformulieren?
Voor de academie. Je kan je inschrijven.
Ik doe volgend jaar pas eindexamen.
Ja, maar dat is veel belangstelling voor. Je kan je niet vroeg genoeg melden.
Theo slaat zijn ogen neer. Walter kijkt hem onderzoekend aan.
Pa.
Wat is er? Ben je niet blij? Die Ebert die zal nu snel over de brug komen.
Nee, pa.
Theo raapt zijn moed bij elkaar en kijkt op.
Ik wil je zaken.
Wat?
Ik heb geen belangstelling voor bouwkunde.
Verbijsterd kijkt Walter naar de formulieren en dan naar zijn zoon.
Nee, ik begrijp je niet. Van kinds af aan wandelen wij door de stad. Wij voeren lange gesprekken over de uitbreidingsplannen, de grachtengordel, de rampzalige demping van de Rozen.
Nee, papa. U praat en ik luister. Dat zijn onze gesprekken.
Geschokt laat Walter zijn woorden tot zich doordringen, terwijl Theo hem recht aankijkt.
Ik wil niet studeren.
Hij loopt de trap op. Even blijft Walter roerloos staan. Dan kijkt hij naar de aanmeldingsformulieren in zijn handen en staart peinzend voor zich uit. Op een groot veld zijn mannen bezig met turf steken. Ze leggen de turf op houten karren. Een vrouw met een bos takken in haar armen loopt over een pad dat langs een stel plaggenhutten voert. De familie Benjamin zit te eten. Het blonde jongetje stopt brood in zijn mond. Johanna zit ook aan tafel, maar eet niet. Benjamin staat bij de kachel.
Misschien verder naar het noorden? Misschien is daar nog wat te verdienen.
Hij pookt in het vuur en sluit de deksel.
De meester is al afgestoken.
Wat is er?
Het jongetje kijkt naar Johanna, die een bord met een stuk brood wegduwt en haar armen over elkaar slaat. Benjamin gaat naast haar zitten. Hij kijkt naar haar en dan naar zijn vrouw, die aan de andere kant van de tafel staat. Later staan Benjamin en zijn dochter in de apotheek. Chris voelt aan de buik van Johanna.
Sigrid wil het niet herkennen.
Waarom niet? Dat is een plicht.
Zeven.
Chris kijkt naar Benjamin en dan naar Johanna.
Vruchtafdrijving?
Alsjeblieft.
Haar donkere ogen kijken hem smekend aan. Chris schudt zijn hoofd.
Nee. Boven het leven is geen mens gesteld, lieve kind.
Hij draait zich om en gaat naar de toonbank.
Maar met zevenbank.
De vrouw van Chris komt binnen en pakt iets van onder de toonbank. Ze richt zich op en kijkt de bezoekers aan.
Hoe is het met mijn kleine petje?
Goed.
Fijn.
Ze loopt weer weg. Chris brengt een lepel vol bruine vloeistof naar Johanna.
Hier. Hier word je rustig van. Doe hem maar open.
Hij houdt haar de lepel voor.
Doe maar. Het helpt echt.
Maar ze houdt haar lippen stijf op elkaar. Dan draait ze zich om en loopt nijdig weg. Chris laat de lepel zakken en kijkt naar Benjamin, die ook vertrekt. 'S Avonds zit Chris op de rand van zijn bed. Hij staart voor zich uit en speelt met zijn horlogeketting.
Wat kan Benjamin doen?
Zijn vrouw maakt de veters van haar corset los.
Hij kwam voor teriyak.
In een witte met kant afgezette onderjurk loopt zijn vrouw naar hem toe.
Christian.
Ze gaat naast hem zitten.
Ja.
De dokter spelen op dat veld. Ik smeek je om dat niet meer te doen.
Hij kijkt omlaag naar het horloge in zijn hand.
Je bent mijn lief. Ik wil niet dat je problemen krijgt.
Langzaam draait Chris zijn hoofd naar haar toe en kijkt haar aan.
Zeg maar dat je het niet meer doet.
Hij wendt zijn blik weer af. Ze schudt haar hoofd met haar lange bruine krullen, terwijl Chris stug voor zich uit blijft staren.
Als ik Amsov zie, zal ik hem aan zijn verstand brengen dat hij af en toe de veldelingen visiteert. Goed.
Ze wacht tot Chris zijn ogen weer naar haar opslaat en trekt dan vragend haar wenkbrauwen op.
Christian, beloof je het me?
Goed dan.
Ze glimlacht opgelucht. Dan legt ze haar handen op zijn gezicht en kust hem op zijn mond. Langzaam laat hij zich achterover op het bed vallen, terwijl zij op hem gaat liggen. Het beeld wordt zwart. In zijn winkel is Walter een viool aan het stemmen. Hij draait aan een van de schroeven bij de krul en tokkelt op de bijbehorende snaar. Zo werkt hij verder. Ineens vallen er stukken gereedschap van de wand op de werktafel. Walter buigt zich naar de viool, maar schrikt als er weer iets valt. Hij staat op. Bij de volgende klap snelt hij naar de deuropening. Daar kijkt hij naar de hoek van de straat. Een man zit een boomstam te schillen en er staan houten palen in het trottoir. Aarzelend loopt Walter in de richting van de hoekpanden. Uit een huis komt een grote stofwolk. Achter Walter valt puin op straat. Karstens komt zijn winkel uit.
Buurman, hoe kan dat nou?
Zij hebben verkocht. Dus.
Gaan ze ons huis dan ook slopen? Waarom weten wij dan van niks? En waar blijft die Ebert?
Ebert heeft mij een bericht gestuurd. Hij komt vandaag of morgen.
Oh ja?
Jij wordt een rijk man, geloof me nou.
Echt waar? Echt?
Echt, Karstens.
Het is de fietsje. Ik ga snel mijn vrouw vertellen. Haar been blijft slecht, maar hopelijk krapt ze wat op tot het goede.
El stapt op hem af.
Wat zijn ze aan het doen? Wil ik een skyscraper?
Alexander.
Ja, hier zo.
Ze lopen de winkel binnen.
Wil je iets drinken?
Nee, ik ben teruggeroepen. Mijn boot ligt klaar.
Oh. Wat doe je eigenlijk voor werk?
Ik zit in de immigratiebusiness. Emigratiebusiness. Het is maar van welke kant je het bekijkt. Dus ik ben factor. Ik help mensen naar de overkant. Begrijp je? Amerika. Niet iedereen kan het betalen. En dan lenen wij ze het geld voor de overtocht. Betalen ze terug als ze daar zijn. Met rente. Hier. Maak klaar.
Hij geeft hem zijn kaartje.
Die mensen. Dat ben ik. Het is mooi om mensen te kunnen helpen. Maar...
Het huis trilt weer.
Maar hier...
Zal ik u toch iets inschenken? Of iets eten? Een stukje makreel?
Nee, ik kwam eigenlijk voor die viool. Nog naar kunnen kijken?
Walter schudt zijn hoofd.
Het spijt me, ik heb het ontzettend druk gehad.
No problem. Ik neem hem. Hier. $100, is dat genoeg?
Hij steekt Walter een biljet toe.
Ja. Oké.
El heeft de vioolkist onder zijn arm genomen.
Farewell, neef.
Hij loopt de deur uit, terwijl Walter nog steeds het biljet vasthoudt. Door de etalageruit ziet hij El weglopen. Met een peinzende blik legt hij het biljet op een werkbank. Plotseling beent hij naar de deur. Buiten wandelt El de straat uit langs de slooppanden. Er komt weer een grote stofwolk uit het hoekhuis. El loopt de wolk in en verdwijnt uit het zicht. Walter kijkt op het kaartje dat El hem gegeven heeft. Er staat een schip op met de tekst Vedder Factory. In gedachten verzonken ziet hij vanuit een stofwolk traag een man op zich afkomen. Het is Ebert, met een bolhoed op en zijn jas in zijn hand. Walter kijkt omhoog. Een bliksemschicht zet hem en de winkelpui in een fel licht. Kleine Pet vliegt de deur van de plaggenhut uit. In de stromende regen holt hij over het modderpad langs de hutten. Het water in de plassen spat op onder zijn voeten. In het donker rent hij over de velden en daarna door een straat met verlichte huizen. De vrouw van Chris zit te haken als Pet de apotheek binnenstormt.
Pet!
Ze staat op en loopt snel naar hem toe.
Wat is er?
De dokter moet komen.
De dokter?
De dokter!
Nee, de dokter woont hier niet. Je moet even warm worden, lieve jongen.
Ze pakt een handdoek.
Oh. Kom maar, jongen. Lieve Pet, voor eens en voor altijd, mijn man is geen...
U moet komen!
Wat is er, Pet?
Er is iemand met mijn zus, u moet komen!
Christian. Je hebt het beloofd.
Alsjeblieft.
Een rijtuig met één paard rijdt voor. Ze opent de deur.
Axel! Laat Axel ophalen dan!
Ik ga alleen maar kijken.
Nee, dat doe je niet! Ik verbied het je!
Ga! Wacht! Ga!
Christian! Blijf hier!
Het rijtuig rijdt over de ophaalbrug tegenover de apotheek. Bij Walter in de winkel.
Ik ben hier nu 5 maal op bezoek geweest... En elke keer heeft u niet willen onderhandelen.
Dat komt omdat u denkt dat u kunt bepalen wat...
25 wil ik u bieden. 5 meer dan het bedrag dat uw buren hebben gekregen. Meneer Verre, accepteert u het? Ook voor uw oude buurman. En neem vandaag nog uw intrek elders, ik smeek het u.
Walter draait zich weg van Ebert, die afwacht.
Eerst de waterleidingen en gaspijpen. Dan volgt de feitelijke afbraak. En binnen 2 weken begint de bouw.
Walter kijkt op.
De bouw?
Over een paar dagen staat alles hier achter een schutting. Al snel zal het hier wemelen van de werklui. Kranen, hijstellingen. En 's nachts zal het werk doorgaan. Het hotel bestaat al. Verspreid over tientallen fabriekshallen en loodsen in binnen- en buitenland. Het is de nieuwe tijd, meneer Verre. Het hoeft hier alleen maar naartoe gebracht. Per schip, per trein en dan geassembleerd.
Ebert kijkt Walter welwillend aan.
Hoort je wat ik zeg? Ik heb u een verbeterd aanbod gedaan. Wijs het niet af.
Walter kijkt naar buiten. Op straat loopt iemand door de regen.
Nee, verder.
Plots doet Walter de deur open en stapt naar buiten. Ebert zucht.
Theo, kom naar binnen, je wordt eruit nat. Waar zit je toch de hele tijd?
Theo staat bij de schutting aan de overkant van de straat. Hij draait zich om en loopt door. Ebert is in de deuropening komen staan. Walter draait zich naar hem om.
Mijn zoon. Ik weet niet wat er is met die jongen.
Uw zoon is een prachtig jong mens. Heeft u dat wel in de gaten?
Hoe bedoelt u?
Meneer Verder, mijn aanbod.
Walter staat nog steeds midden op straat in de stromende regen.
50.
Een bliksemschicht verlicht hem. Ebert steekt een paraplu op en loopt naar Walter. Hij pakt een papier uit zijn jas.
Ik heb hier een wissel. Een paar duizend schulden groot en betaalbaar bij elke bank. Zie het als een voorschot en neem uw intrek elders. Alsjeblieft, er is geen tijd meer.
Walter kijkt even omlaag naar het papier.
Wie zegt dat ik wil verkopen? Stuur die Henkenhaf maar hier naartoe. Onderhandel ik met hem.
De heer Henkenhaf heeft geen tijd voor u. Het spijt.
Hij steekt over en loopt de straat uit voorbij de slooppanden. Stug blijft Walter in de regen staan. Zijn beige werkjas is doorweekt. Het rijtuig jaagt over een pad. De koetsier zit in de regen op de bok. Chris heeft zijn arm om kleine Pet heen geslagen onder de open kap. De vrouw van Chris rent in haar lange jurk over straat. Snel loopt ze naar een deur onder een hoog spits raam. Bij de plaggenhutten staan twee vrouwen buiten. Benjamin komt de deur van zijn hut uit en tuurt het modderige pad af. Binnen dept een vrouw de gespreide benen van Johanna. Haar moeder zit bij haar.
En?
Ik zie nog niets.
Benjamin loopt om het bed heen. Johanna's gezicht is nat van het zweet. Er ligt een doek om haar hoofd en haar moeder houdt haar hand vast. De wielen van het rijtuig trekken sporen in de zachte modder van het pad. In een bocht legt de koetsier de zweep over het paard. Ze komen aan bij de hutten. De bliksem flikkert op een rij kerkbanken. Voorin legt de vrouw van Chris haar hoofd tegen haar gevouwen handen. Ze slaat haar betraande ogen op. De voetvrouw legt een verband tussen de benen van Johanna. Het laken waarop ze ligt is rood. Benjamin staat bij zijn dochter en kijkt op als Chris en kleine Pet binnenkomen.
Dokter.
De vroedvrouw neemt het laken van Johanna's buik, die erg rond is.
Dit is niet normaal, zo gezwollen.
Het kind moet eruit.
Chris blijft weifelend staan.
Dokter, alsjeblieft, doe wat.
Benjamin kijkt hem smekend aan, terwijl Johanna zachtjes ligt te kermen. Aarzelend tuurt Chris naar het bed. De moeder, de vroedvrouw en kleine Pet hebben hun ogen op hem gericht. In de kerk is zijn vrouw nog steeds aan het bidden. Met het zweet op zijn voorhoofd staat Chris bij het bed. Verstard kijkt Chris voor zich uit. Ineens komt hij tot leven. Zoekend loopt hij door de hut.
Een mes. Een goed scherp mes.
Kleine Pet loopt weg bij het bed. Langs de wanden staan mensen toe te kijken. Pet komt aanlopen met het houten kistje, zet het neer en haalt het mes eruit. Chris pakt het aan. In de kerk prevelt zijn vrouw haar gebeden. Chris steekt één keer met het mes in Johanna's buik. Er gutst rood vocht uit. Hij stapt achteruit. De vroedvrouw pakt Johanna bij haar knieën. De vroedvrouw brengt haar handen tussen de benen van Johanna. Die knijpt in de hand van haar moeder bij het hoofdeind. De mannen en vrouwen komen nieuwsgierig dichterbij. Chris heeft het mes nog in zijn hand. Johanna hijgt uit terwijl haar moeder haar hoofd bedt met de doek. Sieger komt binnen en bekijkt het tafereel. De vroedvrouw tilt het kind tussen de benen van Johanna omhoog en bekijkt het. Ze legt het over haar schouder en slaat het op de billen. Sieger vertrekt weer. Chris kijkt bezorgd naar de vrouw met de baby. Het kindje ligt bewegingloos over haar schouder. De vroedvrouw bekijkt het nog eens goed. Een andere vrouw neemt de baby over. De moeder van Johanna zit nog steeds bij haar dochter en kust haar. Chris kijkt stilletjes toe terwijl de vroedvrouw bezig is. Ze trekt de navelstreng strak en iemand anders knipt hem door. In een hoek staat de jongen die Benjamin met een mes dwong viool te spelen. De vrouwen wikkelen het kindje in doeken en leggen het bij Benjamin op de arm. Hij kijkt neer op het kleine witte bundeltje op zijn arm. Tranen biggelen in zijn snor en baard. Johanna glimlacht liefdevol naar hem. Hij knikt naar Chris. Dan loopt hij langzaam met het bundeltje in zijn handen naar de deur. Chris gaat naar Petje toe en overhandigt hem het mes. Die bergt het weer zorgvuldig op in het oude houten kistje en slaat het dicht. De jongen in de hoek kijkt naar zijn schoenen.
Dank u.
Chris trilt Johanna over haar wang.
Het was maar een punctie.
Haar moeder zit nog steeds bij haar.
Om de spanning van de buik te halen.
Hij knikt de moeder toe en glimlacht dan naar de omstanders. Johanna ligt met haar benen gespreid. Onder het laken bolt haar buik nog steeds op. Chris komt de hut uit. Het is dag geworden en het is droog. Bij de bijenkorf staan Benjamin en een oude man met wit haar bij een gat in de grond. Petje schept wat aarde in het gat. Hij geeft de schep aan zijn vader, die ook aarde in het graf gooit. De oude man, die een wit kleed om heeft, pakt de schep aan. Benjamin slaat een zwart boek open.
Itkadal, viitkadash, jeme rabba. Viama, divra gerute. Viamlich, magute. Begaiechom, uviomechom. Ubegaie, de gol, beet, Israël. Bagala, ufisman, karif. Veimru, amen.
De zon staat laag aan de hemel tussen bladerloze bomen. Chris is bij het groepje komen staan. Benjamin kijkt hem aan.
Die avond. Toen jij viool moest spelen. Sieger was niet de enige, hè?
Benjamin staart omlaag. Hij draagt een keppeltje.
Pet?
Dan slaat Benjamin zijn ogen op.
Ik heb mijn ogen gesloten. Al de tijd.
Hij loopt langs Chris weg richting de hut. De oude man schept het grafje verder vol. Het beeld wordt zwart. Chris bladert in een boek midden op tafel. Vervolgens beweegt hij zijn vinger van rechts naar links over de regels in een boek dat vlak voor hem ligt.
Jeet.
Een kale boom met daarachter de kerk. Mensen lopen langs een predikant de deur uit. De vrouw van Chris loopt in haar eentje tussen de kerkgangers.
Is hij ziek of is hij?
Dat zou je ook niet zijn.
Terwijl een groep mensen nog buiten staat te praten, loopt de vrouw van Chris de ophaalbrug voor de kerk over. Een stoomtrein rijdt tussen een geploegde akker en een weiland door. Walter zit uit het raam te staren. Opnieuw loopt de vrouw met de twee kinderen door de trein. Ze kijkt naar Walter, maar hij reageert niet en plukt aan zijn baard. Chris kijkt op van zijn lectuur. Hij opent de deur voor een man met een hoge hoed.
Dokter Anshoff, wat kan ik voor u doen?
Waar is de baby?
Chris komt naar buiten en gaat voor dokter Anshoff staan.
De baby?
Van het meisje van Benjamin. Ze is bij mij geweest om Zevenbomen, ongetwijfeld ook bij u. Natuurlijk heeft zij dat niet gekregen, maar wat is er met die zwangerschap gebeurd?
Een miskraam, wellicht.
De hemel geven dat u gelijk heeft. Ik ga hier achteraan. En wanneer blijkt dat er toen een voldragen vrucht ter wereld is gebracht, waarop u zich de constatering van de dood hebt aangematigd, dan zweer ik bij deze dat ik er een tuchtzaak van laat maken.
Dokter Anshoff steekt over en tikt tegen zijn hoge hoed voor de vrouw van Chris, die op de ophaalbrug stond toe te kijken.
Martha.
Ze beent met grote passen langzaam heen naar de voordeur.
Martha.
Chris loopt achter haar aan.
Martha.
Mijn vader is hier 44 jaar apotheker geweest. Ja. Ik geloof niet dat hij ooit de neiging heeft gehad om een aardappelmesje in een zwangere vrouw te steken.
Nou moet je ophouden. Om te beginnen was het geen aardappelmesje, het was een besnijdenismesje. En bovendien...
En wat gaat Anshoff doen? Die gaat natuurlijk net zo lang op die stumpers inpraten totdat er eentje vertelt wat jij hebt gedaan. Wat gebeurt er dan met ons?
Met betraande ogen loopt ze de eetkamer uit. Christ blijft bij het raam staan en kijkt op zijn zakhorloge. Een trein rijdt weg bij het station van Hogeveen. Walter drentelt over het perron en kijkt om zich heen. Hij draagt een hoge hoed en een lange jas met een schoudercape en heeft een wandelstok in zijn hand. Even later stapt hij stevig door over het pad langs de vaart. Aan de andere kant van het water loopt Chris.
Walter! Chris!
Ja?
Ze ontmoeten elkaar op een witte brug.
Ja, het spijt me. Ik ben te laat. Ik had je op willen halen. Walter.
Chris.
Moet je nou eens kijken hoe ver iedereen hier moet omlopen. In het hele stuk geen brug te zien. En daar, vier bruggen dicht bij elkaar.
Ja, maar ja, voordat er hier publieken werken. Ik hoor het al. Het is overal hetzelfde.
Ja. Ze wandelen samen de brug over. Walter legt het biljet van $100 op de eettafel.
Nu, hij heeft, ik weet niet hoe lang, in Hotel American gezeten, dus hij kan het leien, als je begrijpt wat ik bedoel.
Chris houdt het biljet op voor Marta, maar die kijkt weg. Walter neemt een slok rode wijn en heft het glas goedkeurend op naar Marta.
Mijn vader had er pas verstand van.
Oh ja?
Ja. De beste wijnen werden hier geschonken op onze avondjes. Toet Hogeveen was er dan. De burgemeester, de dominee, dokter Amshof.
Ja.
Zelfs mensen uit Groningen.
Ach. Ja.
Mijn vader was een autoriteit op het gezondheidsgebied. En een hele goede vader voor zijn kinderen.
Ze kijkt op haar bord en zucht.
Kwam neef El alleen naar Nederland om jou een bezoek te brengen?
Nee, hij is factor. Hij helpt mensen naar Amerika. Hij leent ze het geld, want zij betalen het terug met rente, door daar te gaan werken. Hij laat zich vertegenwoordigen door een of andere chique notaris. Ja.
Hij geeft Chris het kaartje.
Ja, het heeft even geduurd, maar nu kun je die mensen een $100 brengen.
Ja.
Zij kunnen het goed gebruiken en, ik hoef er niks aan te verdienen.
Hij brengt het glas weer naar zijn mond.
Wonen ze nog steeds daar op het veen?
Ja.
Verschrikkelijk.
Hij schudt zijn hoofd.
Die ellende.
Chris staat op van tafel.
Waarom doet de overheid daar niks aan? Waar is het sociale gevoel voor die mensen?
Chris opent een lade en kiest een sigaar uit.
Hoe gaat het met de verkoop van je huis? Dat is al rond zeker.
Ja. Ja, vrijwel.
Geweldig.
Ja.
En welke academie gaat het worden?
Hoe bedoel je?
Theo, de bouwkunde.
Daar zijn we nog mee bezig. Voorlopig ga ik toch eerst het hele bedrag investeren.
Chris kijkt naar de foto van de drie neven aan de wand.
Wijn?
Ja, daar ben ik nog niet helemaal over uit. Olie? Ja, misschien koop ik ook wel aandelen Victoria Hotel.
Oh ja.
Nee.
Dat zou dan.
Alle opties staan nog op. Die hoge heren die zijn gewend dat wij kleine lieden alles maar slikken. De verschillen in de wereld. De armoe enerzijds, de geprivilegeerden die zich wentelen in hun rijkdom. Vroeger deed ik in kasten, nou er is geen droog brood in te verdienen. En nu ben ik vioolbouwer, maar zo vaak dat ik me niet o serieus genomen voel.
Zeg, zo'n factor, hè? Die investeert eigenlijk in mensen. Toch? Hij schiet het geld voor, ze komen aan in Amerika en ze betalen hem terug met rente.
Ja.
Kijk, wij zouden ook vanuit ons sociaal gevoel.
Je bedoelt.
Chris kijkt naar Marta, die zit te knikken.
En het rendement?
Ja, dat bepaal je zelf. Je maakt een contract en je bepaalt zelf de rente.
Ja, ja.
Wat je daarnet zei over de mensonterende verschillen tussen arm en rijk. Tussen de zogenaamd boven ons gestelden, die denken dat ze aan een titel alles kunnen ontlenen, en de gewone, hardwerkende burger.
Ja.
Het is een sociale belegging, maar ook lucratief.
Chris steekt zijn vinger op.
Ja.
Glunderend legt Marta haar hand op de arm van haar man. Ze kijken elkaar alle drie blij aan. Buiten gaat een rijtuig over de ophaalbrug.
Neef.
Ze drinken elkaar toe.
Een soort publieke werken, maar dan de jouwe.
Mm.
Je bent niet alleen een geldschieter, maar ook een weldoener. Je verlost al die mensen uit hun ellende. En je krijgt wat je toekomt. Je volkomen verdiende rendement.
De sociale belegging.
De nieuwe tijd.
De nieuwe tijd.
Walter komt met Chris en Marta in een rijtuig bij de plaggenhut aan. Hij helpt Marta bij het uitstappen.
Petje.
Petje rent voor hen uit.
Komen!
Hij rent van de ene hut naar de andere. Chris doet een gammele planken deur open en komt in zijn eentje een schemerdonkere hut binnen. Met zijn bolhoed in zijn hand loopt hij langzaam naar het bed waar Johanna in ligt. Hij kijkt op haar neer. Dan legt hij voorzichtig de rug van zijn hand tegen haar voorhoofd. Ineens doet ze haar ogen open en kijkt hem aan. Chris haalt zijn hand weg en neemt wat afstand.
Frisse lucht. Dat is belangrijk.
Hij vertrekt weer. Vanuit het bed kijkt Johanna hem roerloos na. Chris staat buiten op een verhoging.
Benjamin, zou jij even naar voren willen komen?
Benjamin loopt naar hem toe. Chris, Marta en Walter zijn omringd door veldelingen.
Beste Benjamin, is het waar dat jij enige tijd geleden jouw viool aan mij hebt afgegeven opdat mijn neef hier die zou verkopen? En toen mijn neef besloot jouw viool in consignatie te nemen, heeft hij jou toen geen reçu doen toekomen?
Ja.
Haal dat reçu.
Benjamin knikt en loopt naar zijn hut. Even later komt hij de deur weer uit met het reçu in zijn hand. Chris pakt het aan.
Dankjewel, Benjamin. Dan is nu dit reçu voor uw retour, geachte neef. En dan is dit, beste Benjamin, voor jou.
Hij pakt het biljet uit zijn zak en houdt het op.
$100! Je viool is verkocht. Voor zeker 3 maal de vraagprijs. Aan een Amerikaan.
Met een blij gezicht neemt Benjamin het biljet aan.
Vrienden veldelingen, u vraagt zich natuurlijk af, waarom moeten wij hierbij aanwezig zijn? Wat hebben wij hiermee te maken? Wel nu.
Kijk.
Ook u wordt in de gelegenheid gesteld om een overeenkomst aan te gaan. Om een papier te ondertekenen dat in zekere zin een schuldbekentenis inhoudt, maar bij voldoening van de betaling geen waarde meer heeft. Toch, neef?
Walter heeft het reçu verscheurd en gooit de snippers in de lucht.
Wie wil er hier naar Amerika?
De veldelingen kijken elkaar bevreemd aan. Een meisje legt haar hoofd op de schouder van een ouder meisje. Onzeker kijkt Martha om naar de mensen achter haar.
Ik ben volkomen serieus. Wie wil er naar Amerika? Weg uit deze onmenselijke omstandigheden en een nieuw leven opbouwen in het land van de onbegrensde mogelijkheden.
Benjamin trekt zijn vrouw tegen zich aan. Niemand reageert.
Wie wil er naar Amerika?
Langzaam steekt het oudere meisje haar vuile hand op. Chris knikt haar toe. Martha lacht naar haar. Ook Benjamin steekt zijn hand op. Kleine Pet staat glunderend naast hem. Steeds meer veldelingen steken nu hun hand op. Tevreden knikkend kijkt Chris de kring rond vanaf de verhoging. Walter en Chris werpen elkaar een verheugde blik toe. Martha lacht liefdevol naar haar man. Een paar kinderen doen een spelletje, terwijl Chris en Martha met de veldelingen staan te praten. Een vrouw streelt het blauwe jasje van Martha. Walter is in gesprek met 2 vrouwen. Ze kussen allebei zijn hand. Benjamin laat een man en een meisje het bankbiljet zien. Achter hem schudt Walter Chris de hand. Chris staat met wat mensen bij de hut van Benjamin als Johanna naar buiten komt. Over een Amsterdamse gracht rijden koetsen. Walter komt gehaast aanlopen over een brug.
Ongeveer 100 gezinnen?
Ietsje minder. Gemiddeld vader, moeder, 3 kinderen. Er is veel sterfte.
Dat is 5 per gezin, 100 per persoon. Dat wordt dus een investering van rond de 45.000 gulden. Plus kosten.
Walter zit aan een bureau. De man tegenover hem opent de map.
Kijk eens. Ik heb hier een specimen van de gebruikte contracten, waarin comparant 1 u dus zich verplicht om voor elk huisgezin een inleg van 500 gulden te storten op de bankrekening van de factor. En dan deze, waarin de factor, comparant 2, zich verplicht tot huisvesting en tewerkstelling van het betreffende gezin, alsmede tot incasso en terugbetaling van de inleg aan comparant 1 in termijnen en met renteopslag als door deze bepaald. Goed, ik maak alles voor u in orde. En wat voor u misschien nieuw is, is voor ons routine. Ik heb al vele honderden contracten verleden. Onder andere voor relaties van uw neef in Amerika.
Natuurlijk, ja.
Ik begrijp het dus.
Walter staat bij de deur. De notaris reikt hem de hand. Op een koperkleurig bord staat de naam Biederlak. In een sneeuwbui loopt Walter de hoge trap voor het gebouw af. Door een brede straat rijdt een tram. Een paar voetgangers haasten zich door de sneeuwjacht. Walter loopt langs een houten schutting. Als hij de hoek omslaat waar de panden gesloopt zijn, ziet hij een platte kar bij Karstens voor de deur staan. Twee mannen in een witte kiel dragen een oude vrouw naar de kar en schuiven haar erop. Karstens staat er ontredderd bij. Hij knoopt zijn jas dicht en kijkt Walter aan, die op een afstandje staat. Verderop timmert een man aan de schutting. 'S Avonds zit Walter in zijn winkel een viool te lakken. Als hij de kwast naar het potje met doorzichtige lak brengt, merkt hij dat zijn rechterhand trilt. Hij kijkt er even naar en legt de kwast neer. Dan staat hij op en loopt naar de deur. De straat is bedekt met een laagje sneeuw. Walter komt naar buiten en masseert zijn hand een beetje. Er wandelen twee mensen voorbij. Het pand naast nummer 46 is ook verdwenen. Alleen zijn winkel en die van Karstens staan er nog. Een man met een ladder steekt over vanaf de schutting op de hoek. Onrustig ijsbeert Walter heen en weer over het trottoir. Hij kijkt omhoog naar de twee overgebleven panden. Walter komt van buiten een ruime lichte hal binnen. Op een bankje omarmt een man een huilende vrouw. Met een bos bloemen in zijn hand loopt Walter een trap op. Aan een tafeltje in een zaal zit een vrouw te hoesten.
Je moet eten. Dat is goed voor je.
De oude man houdt zijn vrouw een lepel voor.
Karstens.
Hij kijkt op.
Dag, mevrouw Karstens.
Het slopen, de stof, je aanhoudende herrie heeft de zaak verergerd.
Walter loopt naar het bed waar Karstens bij zijn vrouw staat.
De dokters hier zullen u nu gauw beter maken.
Mevrouw Karstens reageert nauwelijks.
Ik kan u elk moment rondkomen met het huis. U moet me vertrouwen. We hebben ze helemaal klem. Ik vermoed dat die Ebert ontslagen is.
Karstens gaat bij het bed zitten.
En dat nu Henkenhaf eindelijk zelf gaat verschijnen. Ja, ze hebben geen keus. Ze hebben gewoonweg geen keus.
Hij legt de wit met gele bloemen op het voeteind.
Ik trek in bij familie in de Eierbuurt.
Oh. En de zaak?
Welke zaak? De conditie is tot nul teruggelopen. Ik zal dat geld hard nodig hebben straks.
Walter staart zorgelijk voor zich uit. Later staat de postbode aan zijn deur.
Alsjeblieft, meneer Verder.
Dank u wel.
Hij knipt het touwtje om een doos door en haalt het deksel eraf. Er ligt een stapel contracten in. 'S Avonds zit hij onder de lamp aan tafel en bestudeert een van de contracten. Hij pakt een kroontjespen en ondertekent met Walter Verder. 'S Ochtends loopt hij over natte kasseien met de doos onder zijn arm naar het postkantoor. Bij de hutten stapt Chris met de doos in zijn hand uit het rijtuig. Benjamin pakt zijn contract uit de doos. Ook Sieger krijgt een contract. Chris geeft Petje een rood Engels leerboek. Walter bekijkt een affiche aan de schutting bij het hotel in aanbouw. Er staat op: Centraal Station, grote opening, 15 oktober 1889. Hij kijkt achter de schutting. Daar zijn arbeiders druk aan het heien met behulp van een stoommachine. In de hut schrijft Benjamin zijn naam op het contract. Chris pakt het buiten aan.
Alsjeblieft, dokter. Dank je wel. Hij is pas aangevraagd?
Zeker. Goed.
Hij neemt het volgende contract aan. Een lange rij veldelingen staat te wachten. Later liggen Chris en Martha te vrijen in bed. Walter neemt een pakje aan van de postbode. De stoommachine staat vlak naast Walter zijn deur. Een loopjongen geeft de doos aan een matroos. Die gaat ermee een schip op. Later loopt een postbode ermee langs winkels met Engelse opschriften. Petje in de hut. De familie Benjamin lacht. Een lijn met kleren is over een straat gespannen. De postbode komt aanlopen. Bij een houten huis neemt El de doos in ontvangst en gaat naar binnen. Met een schaar knipt hij het touwtje los. Daarna haalt hij het pakpapier van de doos. Bezorgd bekijkt hij een van de contracten. Aan de muur hangt de foto van de drie neven. El slikt nerveus. Walter loopt tussen toeschouwers door.
Namens alle Amsterdammers dank ik uit de grond van mijn hart, dokter Kuipers, deze onvergeeflijke creatie. Dit prachtige gebouw zal de toegangspoort zijn naar onze stad. Hiermede verklaar ik het Centraal Station van Amsterdam voor geopend.
De burgemeester knipt een lint door. Dromme mensen lopen langs Walter, onder een ereboog met vlaggen door, naar het station. Ook Henkenhaf en Ebert passeren hem. De hoek naast de lage winkel van Karstens staat in de Steigers. Naast het hoge pand van Walter wordt geheid. Walter zit aan tafel en neemt een flinke slok. In de krant leest hij: halstarrige directie weigert op rechtvaardige eisen huiseigenaren in te gaan. De postbode staat aan de deur. Walter doet open.
Meneer Verder, posten u.
Waar bel je nou aan?
Waar?
Waarom bel je aan?
Ik wist niet zeker of u hier nog woont.
Hij opent de brief.
Geachte meneer Verder, het verheugt mij u mee te kunnen delen dat ik een bewaarrekening geopend heb waarop u het bedrag voor de overtocht kunt storten.
Een heiblok drijft een heipaal omlaag. In Hogeveen duwt een man een handkar. Chris groet hem op de ophaalbrug en loopt de apotheek in.
Ja, nu u het zegt.
Anijs.
Burgemeester.
We hadden het juist over de avondjes van uw voorganger, Martha's vader. Genoeglijk was dat. Ik denk daar met graagte aan terug.
Ja, misschien kunnen wij wel.
Maar waar ik eigenlijk voor kwam. Weet u waarom zoveel veldelingen reispassen komen halen ter secretarie?
Hij kijkt Chris scherp aan.
En daarbij haven en goed verkopen. Stoelen, tafels, alles.
Chris zoekt zijn woorden.
Ik meen werk elders. De Duitse peel. Misschien de Belgische mijnen. Het graven hier loopt af. Immers.
Dat kan wel zijn, maar er is nog genoeg te doen. Er zijn contracten met afnemers. De fabrieken moeten draaien.
Bij de toonbank kijkt Martha gespannen toe.
U begrijpt natuurlijk dat ik niet kan toestaan dat de arbeidsbevolking zomaar wegloopt. Gaat u niet te ver?
De burgemeester is vlak bij Chris komen staan.
Ik waarschuw u als een goede vriend.
Chris blijft roerloos staan.
Martha.
Martha knikt hem toe. De burgemeester zet zijn hoed op en loopt langs Chris naar de deur. Chris draait zich voorzichtig om naar Martha. Boven op Walters huis gaat een deur open. Langzaam stapt hij in zijn werkjas het dak op. Zijn haar en zijn baard zijn lang en grijs geworden. Beneden hem zijn arbeiders druk aan het werk.
Waarde neef, goede vriend Walter. Allemachtig, wat hebben die Amerikanen ons laten wachten. Zodra de bevestiging van neef El binnen was, ben ik spoorslags naar Assen gereisd. En daar heb ik geregeld dat er op de grote dag aan de vroegste trein 2 veewagons zullen worden gekoppeld. Onze landverhuizers zullen op 20 april op Amsterdam Centraal Station arriveren en vandaar verder reizen per stoomschip. Ze kunnen niet wachten en kijken reikhalzend uit naar het moment dat ze de loopplank zullen betreden. Er wordt hier en daar al flink ingepakt.
De kalender geeft 19 april aan. Op een kerkhof neemt Karsten zijn hoed af.
Voor hoeveel heb je uiteindelijk je huis verkocht? Geluksvogel.
Ook Walter staat bij het graf.
Hartelijke groet. Ook namens Martha. De veldelingen zijn ons dankbaar. Je neef, Chris.
Walter stormt de winkeldeur uit en loopt met grote passen over een brug. Hij beklimt een paar treden naar de deur van een grachtenpand en belt aan. Op het koperen bord naast de deur staat Henkenhaf, architect. Dan duwt hij de deur open en gaat naar binnen. Hij neemt zijn hoed af en sluit de deur. Langzaam loopt hij verder en kijkt omhoog. Boven in de ruime hal bevindt zich een hoge lichtkoepel met een ronde galerij. In een nis, bij een met marmer beklede balie, staat een standbeeld. Hij stapt op de receptioniste achter de balie af.
Goedemorgen.
Meneer?
Ik vraag belet bij de heer Henkenhaf.
En had u een afspraak?
Dat niet. Maar hij verwacht mij wel.
Wat is uw naam?
Verre. Walter Verre. Van het Tesselse K.I. 46. Zegt u dat maar tegen hem, dan weet hij het wel. Ik weet zeker dat hij mij heel graag ontvangen wil.
Hij knikt tegen haar. Bij een tekentafel.
Als je schaduw aanbrengt op de pilaren, moet je dat ook op de panelen doen. Alle drie.
Meneer Henkenhaf?
Ja.
En de meneer Verder voor u.
Verder?
Van de Tesselse K.I. Hij wist zeker dat u hem graag zou willen ontvangen. Nummer 46.
46? Dank u wel. Laat hem maar wachten.
De receptioniste loopt door de hal terug naar haar balie. Er staan twee stoelen vlak bij de buitendeur. Op één ervan is Walter gaan zitten. Verbaasd kijkt hij toe hoe de receptioniste weer plaatsneemt achter de balie. Hij probeert haar aandacht te trekken door zijn hand op te steken. Vervolgens loopt hij naar haar toe.
Mevrouw, duurt het nog lang? Ik verkeer enigszins in tijdnood.
Ik weet het niet, meneer.
Pardon?
Ik weet het niet, meneer.
Met een vriendelijke glimlach wijst ze hem weer naar de stoel. Met zijn handen in zijn zakken loopt hij erheen en haalt zijn schouders op. Hij gaat zitten met zijn armen over elkaar. De receptioniste gaat door met haar werk. Walter schudt zijn hoofd. Johanna drukt witte keitjes in de grond langs een klein heuveltje.
Ja, ik maar
even. Nee, moeten we alles kunnen dragen.
In de hut is de familie Benjamin bezig met inpakken. Het bed ligt vol met balen. Petje kijkt door het raam naar buiten. Johanna blijft keitjes in de rand rond het grafje drukken. Petje kijkt toe. In de hal van het architectenbureau zit Walter nog steeds te wachten. De receptioniste werkt onverstoorbaar door. Walter kijkt op zijn zakhorloge. Een man komt aanlopen en geeft de receptioniste een opgerold vel papier met een groen lint erom. Walter beent naar haar toe.
Mevrouw, nou wacht
even. Meneer Henkenhaf is een drukbezet man.
Maar ik weet absoluut zeker dat hij met mij wil spreken. Hij kan niet zonder mij.
Henkenhaf kijkt toe vanaf de ronde galerij. Intussen komt Ebert binnen en neemt zijn bolhoed af. Hij draagt zijn jas over de arm.
Meneer Verder. Ik had u bijna niet herkend. Hoe gaat het met u? U ziet er niet heel wel uit.
Ik kom hier voor de heer Henkenhaf. Het is duidelijk dat wij er niet uitkomen. Dus voortaan onderhandel ik alleen nog maar met Henkenhaf.
Meneer Verder.
Nee, het spijt me dat ik het hogerop moet zoeken, maar u houdt mij al zo lang aan het lijntje. Zo verschrikkelijk
meneer
aan het
Verder.
Lijntje. Besef toch wel dat de pers volledig aan mijn zijde is.
Niet? Ik kan u verzekeren dat de pers op een dag zal begrijpen dat wij het enige juiste...
Goed, prima. Mevrouw, het betreft hier dus de Tesselse K46. Dat vergat ik nog te zeggen. Nummer 47 hoort daar ook bij. En ik eis dat de heer Henkenhaf nu onmiddellijk...
Het is te laat.
Met een ruk draait Walter zich naar hem om.
Wij bouwen om u heen. Ik ben volkomen serieus, meneer Verre. Wij hebben reeds maanden rekening gehouden met deze noodoplossing. Uw huis zal uw eigendom blijven. Zijt geïncorporeerd in het hotel. Uw aangelegenheid met de heer Henkenhaf is voorbij.
Walter stapt op hem af.
Om mij heen.
Hij kijkt Ebert strak aan. Die blijft roerloos staan. Langzaam dringt het tot Walter door.
Om mij heen?
Denkt u vooral aan uw gezondheid en niet aan de heer Henkenhaf?
Nee, maar dat kan helemaal niet.
De heer Henkenhaaf is een befaamd architect. In de tijd na de brand in het Koerhuis...
Komt in ieder geval het huis van mijn buurman Karstens. Ja, zijn vrouw is al dood, maar de medische kosten, begrijpt u? Goed, 25. Dat was toch uw bod? Juist. Akkoord, hand erop.
Ik moet helaas afscheid nemen.
Meneer Ebert, laten wij nog even wat praten, een beetje onderhandelen. Er zijn mensen onderweg, namelijk, zonder dat er betaald is.
Mensen?
Mensen? Ja, veldelingen, via mijn neef. Niet die neef, ik heb nog een andere neef. Die heeft er trouwens ook mee te maken, maar het gaat om mensen. Veldelingen.
Meneer Verder.
Hij schudt Walter de hand en loopt weg. In de witte marmeren vloer van de hal is een zwart met rode ster ingelegd. Walter staat in het middelpunt van de ster. Vanaf de galerij kijkt Henkenhaf nog steeds op hem neer. Ebert voegt zich bij hem. Met nietziende ogen staart Walter voor zich uit. Hij schudt licht zijn hoofd en mompelt geluidloos. Het beeld wordt zwart. Het daglicht gloort tussen de bomen bij de hutten. Er heerst een diepe rust. De zon staat laag tussen de kale populieren verderop. Kleine Pet komt de deur van de hut uit, gevolgd door Johanna met een baal aan haar arm. Ook moeder Benjamin stapt naar buiten met een mand op haar rug. Johanna werpt een blik op het grafheuveltje. Verderop staat Sieger. Ze kijken elkaar aan. Bepakt en bezakt wandelen de veldelingen het pad langs het turfveld op. Ze laten de plaggenhut achter zich. In de ochtendzon komen Marta en Chris de deur van de apotheek uit en lopen de ophaalbrug op. Er ligt een schuit met melkbussen in de vaart. De landverhuizers lopen nog steeds met hun reisbagage over het pad door de velden. Ook Petje stapt stevig voort.
Vrienden veldelingen, u heeft een zware tijd achter de rug. De jaren van turf zijn geteld. De toekomst ligt elders. Uw toekomst ligt elders. Om precies te zijn in de Verenigde Staten van Amerika. Vanaf heden bent u geen turfgravers meer, maar kolonisten. Ondernemers, feitelijk. Heeft immers een hypotheek genomen op uw eigen toekomstige loon door in zekere zin uw eigen oversteek te financieren. Binnenkort bent u allemaal vrije mensen in een vrij land.
Chris spreekt hen toe op het perron.
Ik wens u een behouden reis. En ik dank u voor uw vertrouwen, mede namens mijn neef, Walter Vedder, zonder wie dit allemaal niet mogelijk was geweest. Ubi bene, ibi patria. Ga met God!
Chris kijkt om naar de naderende trein en stapt van zijn verhoging. Benjamin komt op hem af en schudt hem de hand.
Dank u voor alles, dokter.
Ik ben blij dat ik kon helpen.
Dag, Chris. Ja. Zul je aan me blijven denken? Kijk eens wat ik voor je heb.
Dit is voor jullie, voor allemaal, voor onderweg. Het is tegen zeeziekte.
Dank u.
Hij legt zijn hand op Benjamins bovenarm.
Dan hebben we voor u ook nog iets.
Petje heeft het besnijdeniskistje uit een plunjezak gehaald en geeft het aan Chris. Die opent het en kijkt erin. Hij lacht tegen Benjamin. Naast hem staat Marta met een parasol.
Voor ons zult u altijd de dokter blijven.
Chris kijkt nogmaals in het kistje en geeft kleine Pet een eye over zijn bol.
Dankjewel.
De trein rijdt het station binnen.
Jullie moeten gaan.
De mensen lopen naar de veewagons achter de donkere locomotief. Marta staat midden in het gedrang met haar parasol. De veldelingen beginnen snel in te stappen en nemen plaats op de vloer tegen de houten wanden. Iemand tilt Petje een wagon in. Chris kijkt om zich heen. Petje staat bij de deur.
Oh, bijen!
Oh ja. Aan alles hebben wij gedacht, alleen niet aan de bijenkorf. Het volk zat ten onder gaan als er niemand...
Ik zal meteen gaan kijken. Toch? Ik moet toch in de buurt zijn. Ik ga er meteen heen.
Dank u, dokter.
De laatste mensen zoeken een plek. Marta geeft Petje een zoen.
Dag, Petje. Gaat u goed?
Benjamin schuift de houten deur dicht en de baronschef sluit hem af. Benjamin staat bij een luchtspleet. Hij pakt een vel papier. Iedereen zwaait met witte vellen papier uit de spleten. Marta wuift de trein na. De papieren waarmee de veldelingen zwaaien zijn hun contracten. Met vochtige ogen kijkt Chris vanaf het perron de trein na. De zware locomotief dendert over de rails terwijl de trein langs een akker rijdt. In de wagon zitten de landverhuizers dicht tegen elkaar op de grond. Sommigen bekijken hun contract nog eens. Benjamin zit naast Johanna en reikt haar zijn hand. Ze legt de haren erin. De perronchef rent langs een vaart en gaat het gemeentehuis binnen. Op straat staat een kar met riet. Terwijl de locomotief grote stoomwolken uitbraakt bij de wielen en uit de pijp, rijdt de trein een station binnen. Op een bord staat eerste perron oostzijde. De veewagons stoppen onder een enorme overkapping. De houten schuifdeuren gaan open en de eerste veldelingen springen op het perron. Ook Benjamin springt uit de wagon en tilt kleine Pet op het perron. Dan helpt hij Johanna en zijn vrouw uit de trein. De landverhuizers geven elkaar bagage aan en helpen elkaar de hoge afstap te nemen. De oude man met de witte baard is er ook bij. Even later komen ze het station uit en wandelen het voorplein op. In de winkel zitten vliegen gevangen onder een glazen stolp. Aan de wand hangt de foto van de drie neven. Op een werkbank ligt een krant met visresten erin. Er staan 3 vuile glazen op tafel en een bord met appelschillen. Walter schudt een lege fles en draait zich om naar de deur.
Meneer Vedder? Bent u daar?
Hij verstopt zich onder de werkbank in de etalage. Benjamin en kleine Pet gluren door de winkeldeur. Ze lopen al weg, maar dan ziet Benjamin Theo naar nummer 46 gaan.
Meneer, mag ik u vragen? U bent de zoon van meneer Vedder?
Theo draait zich naar hen om.
Ja. Is meneer Vedder er ook? Bent u nog niet verhuisd?
Binnenkort.
Walter staat te luisteren achter het rolgordijn in de etalage. Door een kier ziet hij dat Benjamin een grijsblauw kartonnen doosje in zijn hand heeft. Hij leunt voorover.
Het hele een halve cent hebben we bij elkaar gespaard. Als u het hem persoonlijk zou willen geven. Met daarbij de boodschap dat hij voor altijd in ons hart gegrift zal staan.
Aarzelend pakt Theo het doosje aan. Benjamin neemt zijn pet af en Theo knikt hem toe. Dan pakt Benjamin zijn zoontje bij de hand. Ze lopen samen weg. Walter verplaatst zich van de rechterkant naar de linkerkant van het raam om hen te kunnen nakijken. Intussen komt Theo binnen. Walter blijft achter het schot tussen het raam en de deur staan.
Wat komen ze doen?
Theo staat al op de trap. Hij heeft zich omgedraaid en kijkt naar zijn vader. Dan loopt hij weer naar beneden en steekt Walter het blauw-grijze doosje toe.
Wie waren die mensen?
Waar zit je toch de hele tijd? Het is weken geleden dat ik je gezien heb.
Wanneer gaan we weer eens wandelen in de stad? Met z'n tweeën. En ik beloof jou, dit keer ga ik ook naar jou luisteren. Theo. Wanneer kom je weer thuis?
Theo duwt hem weg.
Noemt u dit thuis? Kom wat spullen halen. Meer niet.
Hij gaat weer naar de trap. Walter kijkt hem onrustig na. Hij loopt weer naar het raam, draait zich om en stuift ineens naar de deur. Bij de verlaten plaggenhutten loopt Chris naar de bijenkorf die op een houten tafel staat. Hij neemt zijn hoed af en bukt zich om in het vlieggat te kijken. Vervolgens opent hij de klep van een kastje bij zijn voeten. Hij haalt een grote bruine pot uit het kastje en neemt het deksel eraf. Onmiddellijk zwermen er een paar bijen rond de pot. Hij blaast naar een bij die op zijn vinger is gaan zitten. Door met zijn hand te schudden weet hij de bij uiteindelijk te verjagen. Chris schept met een houten lepel honing uit de pot. Meteen gaan er een paar bijen op zitten. Hij kijkt er even naar, laat de lepel weer zakken en zet de pot voorzichtig naast de bijenkorf. Benjamin en Petje lopen langs een smalle gracht. Over het bruggetje achter hen komt Walter aanrennen. Gejaagd volgt hij de Benjamins die een eindje voor hem tussen de mensen lopen. Walter rent verder langs de gracht. Even later loopt hij op een kade en duikt een gebouw in. Achter hem lopen 2 heren met koffers. In de lentezon knielt Chris bij het met keitjes afgebiesde heuveltje. Er staat een Davidster van takjes op. Hij legt witte veldbloemen op het grafje en zet het kistje naast zich neer. Weemoedig staart hij voor zich uit. Achter hem bewegen de bladeren van een boom in de voorjaarsbries. Walter gaat een hal in. Benjamin en Petje lopen net weg bij een tafel met 2 mannen erachter. Er hangt een bord boven met inscheping. Walter ziet ze een deur doorgaan. Petje kijkt om. Met gezwinde pas lopen ze verder. Walter volgt ze op een afstandje. Ze gaan een trap af, samen met nog meer reizigers. Buiten staan mensen in een lange rij te wachten. Walter blijft in de deuropening staan. Er ligt een groot schip met 2 rode schoorstenen aan de kade. De veldelingen staan bij het schip. Benjamin en Petje voegen zich bij hen. Er lopen nog meer mensen de kade op. Chris verwijdert iets tussen de witte keitjes en gooit het weg. Hij laat zijn hand op het oude kistje rusten en streelt het hout. Dan opent hij het deksel. Langzaam haalt hij het besnijdenismes uit het kistje en draait het rond in zijn handen. Voorzichtig beweegt hij het lemmet tussen zijn vingers door. Hij bekijkt het mes aandachtig. Daarna neemt hij het gebogen voorwerp met de twee krullende uiteinden in zijn rechterhand. Op de kade staat de familie Benjamin bij een man achter een tafeltje. De man bestudeert het contract en Benjamin wijst naar Johanna. Chris houdt nog steeds het gebogen voorwerp en het mes in zijn handen. Hij vouwt zijn hand om de metalen klem en sluit zijn ogen. De Davidster op het grafje staat in het felle licht. Met gesloten ogen heft Chris zijn gezicht op naar de zon. Hij opent zijn ogen weer en kijkt omlaag. Op de kade. Nog steeds kijkt Walter toe in de deuropening. De man achter het tafeltje zet stempels op de papieren van de Benjamins. Chris staat op met het mes in zijn hand. Benjamin neemt het contract weer aan en wenkt de anderen. Chris zakt even door zijn knieën en komt dan weer omhoog. De landverhuizers gaan naar de loopbank. De eerste die erop springt is kleine Pet. Walter kijkt gespannen toe hoe de rest van de groep aan boord gaat. Chris heeft zijn lid ontbloot. Hij trekt zijn voorhuid over zijn eikel en zet de gebogen klem eroverheen. Hij brengt het mes naar zijn voorhuid en sluit zijn ogen. Walter staat bij de deur naar het schip te staren. Chris kijkt omlaag. Ineens komt er een rijtuig aan. Snel hijst hij zijn broek op en schopt het heuveltje stuk.
Waar is iedereen gebleven? Dus toch een graf. Dat wordt autopsie. De tuchtraad.
God bewaren, wat doet hij nou weer?
De piemel van Chris hangt nog uit zijn broek. Hij stapt achteruit en valt over de tafel met de bijenkorf. Wanhopig probeert hij de bijen weg te slaan. De dokter en de burgemeester kijken geschokt toe. Chris rolt kermend over de grond. Op de tafel bij Walter staan nog steeds de glazen en het bord met de appelschillen. Hij schenkt een restje rode wijn in een schoon glas en opent het grijsblauwe doosje van Benjamin. Er zit een zilverkleurige lepel in. Hij houdt de lepel met twee handen vast en bestudeert hem. Op het platte uiteinde van de steel staat gegraveerd: eeuwige dank. Chris ligt op een brancard. Zijn gezicht en hals zijn opgezwollen. Drie mensen duwen hem snel door een gang. Nog steeds kijkt Walter aandachtig naar de lepel. Hij draait hem een paar keer om in zijn handen. Zijn gezicht betrekt en zijn ogen worden nat. Met trillende handen houdt hij de lepel vast. Zijn schouders schokken van het snikken. In het ziekenhuis tillen twee mensen Chris over op een onderzoekstafel. Iemand rijdt de brancard weg. Een verpleegster komt naast Chris staan en pakt een schaar aan van een arts. Bewegingloos zit Walter onder de lamp aan de tafel achter in zijn winkel. Hij draagt nog steeds een beige werkjas en zijn onverzorgde haar en baard zijn nog langer geworden. Hij kijkt om op zijn stoel en luistert. Vervolgens staat hij op en loopt naar de trap. Bovenaan doet hij de vluchtdeur open en stapt in de duisternis het dak op. Achter hem staat een steiger tegen het gebouw dat boven zijn pand uittorent. Door de steiger heen ziet hij achter een raam lichtjes branden in het hotel. Hij tuurt naar binnen en loopt naar de steiger toe. Voetje voor voetje schuifelt hij over de houten planken naar het geopende raam aan de overkant. Hij gluurt er voorzichtig doorheen en klimt naar binnen. Even later loopt hij in een schemerdonkere gang en gaat een smeedijzeren poort door die half open staat. Hij slaat een hoek om en staat boven aan een trap die via een geschulpte boog met zuilen naar een galerij rond een lichtkoker leidt. Deftige dames en heren flaneren er rond. Een piccolo komt met twee koffers aanlopen. Als Walter beneden is, loopt hij richting een strijkorkest dat tegen een witte balustrade zit. Er komt een man in livrei langs met glazen champagne op een dienblad. Walter loopt hem achterna. Een militair in uniform groet hem. Een dame knikt hem toe. Walter loopt langs twee jonge opgedirkte vrouwen. Hij wandelt verder langs de balustrade van de lichtkoker. Overal lopen en staan mensen te praten op de ruime galerij. Er komt een man in zwart livrei op hem af.
Kan ik iets voor u doen, meneer? Wilt u een kamer?
Met een handgebaar nodigt hij Walter uit hem te volgen. Hij draagt witte handschoenen. Walter kijkt hem bevreemd na. De gevel van het Victoria Hotel tekent zich af in de avondschemering. De twee overgebleven woonhuizen staan ingeklemd tussen steigers. Een vrouw loopt achter witte gordijnen over een glanzende tegelvloer. Ze draagt een lang schort over haar rok. De vrouw schuift een van de gordijnen open.
Goedemorgen.
Ze sluit het gordijn weer en loopt naar iemand in een bed.
Hoe hebben we geslapen?
Alleen de ogen en mond van Chris zijn vrij van verband. Ze duwt hem omhoog.
Even.
Ze houdt hem een witte beker voor met een rietje erin. Hij buigt zich naar het rietje toe en drinkt wat.
Heel goed.
Ze zet de beker op een dienblad.
De post.
Ze pakt een envelop van het dienblad. Chris reageert niet.
Zal ik voorlezen?
Hij knikt. Ze kijkt achter op de envelop.
Medische tuchtraad.
De blonde verpleegster scheurt de langwerpige envelop open en haalt er een schrijven uit. Ze vouwt het papier open.
U bent in staat van beschuldiging gesteld wegens het begraven van een kind zonder overlijdensakte of autopsierapport, ernstige nalatigheid en onbevoegd medisch handelen.
Ze stopt de brief weer in de envelop en legt hem weg. Chris staart wezenloos voor zich uit en laat langzaam zijn hoofd opzij zakken. Later ligt hij op zijn zij in bed. Alleen zijn rechterhand zit nog in het verband. Zijn gezicht zit vol vlekken en blaren en hij heeft zijn ogen open.
Christian.
Traag draait hij zich om en richt zich half op in bed.
Martha?
Ze staat aan de andere kant van het bed in een lichte jurk.
Ik had je eigenlijk eerder verwacht. Ik wilde hier...
Dokter Amsov is langsgekomen en hij heeft verteld over... wat hij heeft zien doen.
Ze kijkt omlaag.
En over de tuchtraad.
Martha, de veldeling.
De veldeling. Dat is waar jouw grootste bekommernis ligt.
Hij kijkt haar uitdrukkingsloos aan. Martha ontwijkt zijn blik.
Onderzoek aan jezelf. Kun je niet verdragen, zeg je. En dan ga je zo.
Hij wendt zijn blik af. Dan glimlacht hij voorzichtig naar haar. Ze snuift en bedwingt haar tranen. Hij kijkt omlaag naar het laken over zijn benen. Ze staat een eindje van het bed af bij de witte gordijnen.
Heb je veel pijn?
Hij haalt zijn schouders op.
Tiriak helpt. En morfine.
Ik ben ingetrokken bij Louise in Groningen.
Chris kijkt geschokt.
Wat?
Goed.
Zijn gezicht betrekt.
Ik heb hier wat kleren en...
Zijn ogen glanzen vochtig. Martha zet de koffer neer en kijkt hem star aan.
Ik wens je beterschap.
Maar Martha, ik heb toch alles gedaan?
Ze draait zich om en loopt de gang uit over de zwart-wit geblokte tegels. Chris zit huilend in het ziekenhuisbed. Zijn gehavende gezicht is nat van de tranen. Hij wrijft in zijn oog. De verpleegster komt aanlopen met een krant in haar handen. Ze kijkt hem onderzoekend aan. Als ze bij het bed staat, legt ze de krant op de deken. Chris legt zijn verbonden hand erop. Aarzelend loopt ze weg. Op de krant liggen ook nog twee brieven. Chris laat ze eraf glijden en pakt eerst de krant. Hij leest.
Opening Victoria Hotel. Vanaf het Centraal Station doemt het magnifieke bouwwerk van architecten Henkenhaf en Ebert direct op. En baant de reiziger zich een ogenblik in Parijs of Wenen. Waar het niet dat de prachtige gevel lelijk wordt onderbroken door een tweetal overgebleven vervallen huisjes.
Walter leest aan zijn tafel.
Een paar huiseigenaren, gedreven door woekerlust, trotseren de NV Hotelmaatschappij en roepen een misstand in het leven die zeer te betreuren is, met name stedenbederver verder van nummer 46.
Hij slaat een stevige borrel achterover. Een straaltje vocht loopt in zijn baard. Een stoomtrein snelt over het platteland. Uit de pijp komt een reusachtige roetwolk. Op een houten bank in een van de wagons zit Chris. Een jongen en een meisje lopen hem voorbij. Het meisje kijkt naar zijn vlekkerige gezicht. Een perronchef beweegt zijn ronde rood-witte bordje op en neer. De wielen van de trein gaan langzamer draaien. De trein komt tot stilstand onder een grote overkapping. Chris stapt uit en steunt op zijn paraplu. Moeizaam baant hij zich een weg over het drukke perron. Nieuwe reizigers komen hem tegemoet. Met een dokterstas in zijn hand komt hij het centraal station uit. Hij blijft staan en kijkt aandachtig naar de overkant. Het witte Victoria Hotel rijst hoog op. Aan de gevel hangen rood-wit-blauwe vlaggen. Er verzamelt zich een menigte bij het gebouw. Hij laat zijn blik omhoog dwalen langs de zuilen en timpanen tot aan de koepel op de hoektoren. Er komt een muziekkapel aan. Chris loopt tussen de toeschouwers, zijn blik gericht op het pand van Walter en dat van Karstens. Boven de twee winkels hangt een spandoek. Er staat op: stedenbederver. Chris spreekt een heer aan.
Excuseer, mag ik u wat vragen? Weet u misschien of die man van het huisje daar nog woont?
Dat vroeg die meneer juist ook al.
Verderop staat de notaris.
Oh, dank u wel.
Chris loopt verder.
Ik kan het gewoon niet geloven.
Is niet betaald. Nooit. Hoe vaak ik de heer verder niet gemaand heb. Ik ben bij hem op bezoek gegaan. Ik heb hem tegen rechten gedaan.
Is niet betaald. Maar de emigranten dan?
Het enige wat ik weet is dat ze aan boord schijnen te zijn gegaan. Verder heb ik van hun lot niets vernomen.
Weet mijn neef het niet?
Ja, misschien, maar in elk geval weet ik hoe lang schuil.
Nee, mijn andere neef. Neef L.
Failliet. Op de vlucht voor justitie. Huidige woon- en verblijfplaats onbekend. Had u nog meer neven?
Maar de Benjamin, de Veldelingen. Hebben ze Amerika bereikt? Waar zijn ze?
Zij hadden geen recht om Amerikaans grondgebied te betreden. Hun overtocht was immers niet betaald. Ze moeten dus met diverse mogelijkheden rekening houden.
We hebben het eerst het beste schip teruggestuurd. Waarheen precies, dat kan de Amerikanen nooit zoveel schelen. Rusland misschien, Italië.
Geïnterneerd, zou kunnen. Maar ik heb ook meegemaakt met minder fijn besnaarde kapiteins.
Wat bedoelt u?
Goed en wel waren ze verstekelingen. En die hebben op zee bijzonder weinig rechten, zoals u misschien weet.
Wat wilt u nou suggereren?
Er zijn genoeg kapiteins die verstekelingen overboord zetten. Elke mond moet dus worden gevoed. En als er niet betaald is...
Vastberaden zet Chris koers naar de winkel van Walter. Notaris Biederlak volgt hem. Chris kijkt naar binnen. Er hangen nog steeds violen aan de wand. Chris tuurt door de etalageruit de winkel in, waar Walter zich onder een werkbank verborgen houdt. Chris klopt opnieuw op de ruit.
Walter!
Plots ziet hij hem onder de werkbank.
Walter! Ik ben het! Je neef!
Walter staat wankelend op.
Doe open!
Chris begint aan de deur te morrelen, terwijl Walter angstig toekijkt.
Walter!
Chris ramt tegen de deur. Walter rent de winkel door en vlucht de trap op. Buiten kijkt de notaris toe terwijl Chris zijn schouder tegen de deur gooit. De vluchtdeur zwaait open. Walter schermt met zijn hand het felle zonlicht af en klautert het dak op. Onzeker kijkt hij om zich heen. Eindelijk bezwijkt de deur onder het geweld van Chris. Een bundel zonlicht valt de winkel in. Chris en de notaris gaan naar binnen. Vanaf het dak kijkt Walter neer op de mensenmenigte en de muziekkapel bij de ingang van het hotel.
Koninklijke Hoogheid, wel in, strenge heer, commissaris de Koning.
De notaris en Chris lopen door de winkel. Chris staat onder aan de trap.
Walter? Ik ben het! Je neef!
Walter! Uit de grond mijn harters heet ik u welkom bij de feestelijke opening van een nieuw juweel aan in de al zo rijke...
Walter kijkt verwilderd om zich heen op het dak.
Verder. Verder.
Hij ontdekt Henkenhaf die op de vensterbank van een geopend raam in het hotel zit.
U bent meneer Henkenhaf.
Henkenhaf knikt.
Dag meneer Verder.
Walter knikt terug.
Bent u nog boos op mij?
In het geheel niet.
Niet?
Wilt u niet even binnenkomen?
Hey, wat is er? Stedenbederver!
Beneden op straat staan Ebert en Theo naast elkaar.
Kom over!
Theo kijkt op en loopt in de richting van de winkel.
Waarom wilt u dat ik binnenkom?
We zijn immers buren.
Walter!
Chris staat in de geopende vluchtdeur.
Wat is er gebeurd?
Ik kon er niks aan doen.
Waarom heb je niet verkocht?
Ik wilde wel. Maar meneer Henkenhof, de onderhandelingen...
Meneer Verder?
Wat?
We hebben beneden een receptie.
Walter?
Iedereen is er. De koning heeft ook gebeld. Wilt u niet een glaasje champagne komen drinken?
De menigte op straat kijkt omhoog. Theo, Ebert en Karstens kijken ontzet.
Walter,
komt u toch. Alles is vergeven en vergeten.
Echt? Walter, met die praatje.
Vergeven.
Werkelijk?
Natuurlijk.
Walter!
Meneer Henkenhof, vergeef me.
Wat is er met de veldelingen?
Wacht even met meneer Henkenhof.
Komt u toch. Drink in een glas, beneden.
Walter!
Ze zijn in Amerika.
Nee, niet waar. Het is niet betaald. Waarschijnlijk liggen ze op de bodem van de zee.
Ik kon er niks aan doen. Ik wil het beste voor iedereen, voor Theo, voor die arme mensen.
Heeft niemand jou iets gemeld? Vanaf de boot?
Ik weet het niet.
Neef El?
Ik weet het niet meer, Chris.
Meneer Verder? Komt u?
Vanuit het hotelraam steekt Henkenhof zijn hand naar hem uit. Walter knikt en stapt op hem af.
Ja.
Nee! Walter!
Hij valt en grijpt het spandoek. Het doek scheurt en wappert om hem heen alsof hij twee vleugels heeft. Hij smakt op de kassei. Bij zijn hoofd ligt wat bloed. Theo dringt zich naar voren, gevolgd door Ebert. Die houdt zijn hand voor Theo's ogen, maar Theo slaat hem weg. Ontdaan komt Chris de winkeldeur uit. Een man hurkt bij het hoofd van Walter en voelt voorzichtig in zijn hals. De omstanders kijken zwijgend toe. Chris, Theo, Karstens en de notaris zijn op een kerkhof. Verderop staat Ebert. Vier dragers zetten een doodskist op balken boven een open graf. Een man haalt een zwart kleed van de kist. Chris neemt zijn bolhoed af. Ook Ebert ontbloot zijn hoofd. Theo en Karstens staren voor zich uit. Chris kijkt opzij naar Theo. In zijn lege werkruimte plaatst Chris het besnijdeniskistje in een koffer vol spullen en sluit hem. Hij gaat de apotheek in, waar werklui bezig zijn. Een man in een witte jas geeft instructies.
Eerst naar rechts en een stukje hoog. Klein stukje. Ja.
De nieuwe tijd. Mag ik u heel veel succes wensen?
Dank u zeer. Ik zal er een eer in stellen te pogen in uw gewaardeerde voetsporen te treden.
De jongere man staat tegenover Chris die wegkijkt.
Tot ziens.
Chris gaat met de koffer naar de deur. Daarnaast hangt een werkman een diploma op van Halink, dokter farmaceuticus. Halink knikt Chris toe. Buiten stapt Chris in een rijtuig dat klaarstaat voor de 12 apostelen. Dan gaat het rijtuig de ophaalbrug over. De plaggenhutten liggen er verlaten bij tussen de velden. Het gras schiet hoog op en de bomen zijn donkergroen. In de verte komt een rijtuig aanrijden. Chris stapt van de treeplank. Langzaam loopt hij naar de eenvoudige houten omheining voor een van de hutten en laat zijn blik over het terrein gaan. Even later loopt hij langs de hutten. Weifelend stapt hij naar de plek waar de bijenkorf stond. De kapotte tafel waar de korf op stond, ligt er nog. Dan hurkt hij bij het lage heuveltje met de witte keitjes. Het grafje is begroeid met pollengras. Chris duwt wat groen opzij. Hij slaat zijn hand voor zijn gezicht en begint stil te huilen. Helemaal alleen zit hij aan de rand van het veld bij de plaggenhutten. Verkrampt drukt hij zijn vuist tegen zijn voorhoofd.
Christian.
Chris staat op. Een stukje verderop kijkt Martha naar hem in een witte jurk en met een witte parasol. Hij loopt op haar af met zijn behuilde gezicht. De wonden van de bijensteken zijn volledig genezen.
Ik was bij de apotheek. En daar hadden ze begrepen dat je hier was.
Chris reageert niet. Martha haalt een brief uit haar tas.
Deze is naar mij doorgestuurd. Maar die was voor jou bestemd.
Van de tuchtraad. Luister, ik ben bezig met juridische bijstand.
Niet van de tuchtraad.
Ze houdt hem de brief voor. Aarzelend pakt hij hem aan en bekijkt de envelop. Er zitten keurige postzegels op. Voorzichtig scheurt hij de brief open.
Hooggeachte dokter Anijs. Mijn oprechte excuses dat ik pas nu de gelegenheid heb om u te schrijven. U, aan wie we zoveel, zo niet alles te danken hebben. Tot mijn verontschuldiging kan ik aanvoeren dat wij het nodig hebben meegemaakt op onze reis naar het verre land.
Kleine Pet en Johanna leunen over de reling van het schip. Achter hen verschijnt Sieger. Hij wil Johanna zoenen. Die geeft hem een zet.
Sieger, weg!
Hij komt weer op haar af. Zij verzet zich en hij slaat over de reling.
Man overboord! Man overboord!
Chris kijkt Marta ontdaan aan.
De reis duurde enkele weken. Wij hadden het geluk bij daglicht aan te komen. 'S Ochtends in alle vroegte. Zodat het beloofde land zich al dadelijk aan onze verrukte ogen opdeed. We werden met de andere gelukszoekers overgebracht naar Castle Garden. Een oud fort waar de factor ons zou opwachten.
Ze komen een gebouw binnen.
Maar niemand die ons opving. De factor was er niet.
We have you all on the list here, but nobody has paid for the journey. Okay, we have not received any money.
We begrepen er niets van en moesten daar dagenlang wachten. Sommigen verloren de moed. Zeker toen we het verbijsterende bericht kregen dat het factorsbedrijf niet meer bestond. Men vertelde ons dat de factor, die garant had gestaan voor onze reis, op de vlucht was voor de autoriteiten. Er was nooit betaald. Kunt u zich zoiets voorstellen? Na alle inspanningen van u en uw neef?
Iemand trapt op de foto van de drie neven.
In zijn haast had de factor, wiens naam ik tot op de dag van vandaag niet ken, iets achtergelaten. Een viool. De rederij kwam op het idee de viool te laten taxeren. En wat bleek, het was een zeldzaam exemplaar. Een zogenaamde side.
Een klein gezelschap staat te luisteren naar een violist.
Het instrument was zoveel waard dat de maatschappij hem accepteerde als betaling voor onze overtocht.
Maak je eigenlijk ook nog kasten?
Ben je bang dat ik er geen verstand van heb? Namaakmodel Stradivarius. Rode weken lak, zwakke inclinatie, signatuur ontbreekt, winterwerk.
Chris denkt terug aan Walter, die de viool taxeert.
Beat it. You're done here.
We kunnen gaan. Kom.
De groep vertrekt.
Thank you.
You're welcome. Okay.
Allen zijn we uitgezwermd in verschillende windrichtingen. We waren nu immers in het land der onbegrensde mogelijkheden. We zijn er gegaan naar Michigan, Pennsylvania, Oklahoma. Wij zijn in New York gebleven. We hebben onze naam hersteld in Benjamin.
Ja.
Zoals mijn grootvader, wiens mohelkistje nu in uw bezit is, vroeger heette.
De Benjamins lopen door een straat in New York.
Ik heb inmiddels werk gevonden. En weet u wat ik als eerste gekocht heb?
Benjamin speelt terwijl de familie aan tafel zit. Chris huilt van ontroering.
Nooit zullen wij vergeten aan wie we dit alles te danken hebben. Aan u, dokter Anijs. En aan uw waarde neef, de heer Vedder. Doet hem vooral de hartelijke groeten als u hem ziet. Met onuitsprekelijke dank teken ik met mijn oude naam. Want voor u zal en wil ik altijd blijven heten. Pet Benjamin.
Marta kijkt ontroerd naar de huilende Chris.
Ze leven.
Ze lacht naar hem.
Ze hebben het gehaald.
Verlegen kijkt hij omlaag naar de brief in zijn handen. Marta slikt zenuwachtig.
Weet je wat ik bij de apotheek kwam doen? Ik ben vaak misselijk 's ochtends. Is daar iets tegen?
Sommige opiaten kun je.
Hij kijkt haar vragend aan. Ze knikt.
Nee.
Moet vader, Christian.
Hij is met stomheid geslagen.
Toch nog?
Ze slaat haar ogen neer.
Het spijt me van alles. Van alles wat ik heb gezegd. En ik kom eigenlijk vragen of jij, of je me terug wil nemen.
Hij laat haar woorden tot zich doordringen.
Alsjeblieft.
Chris kijkt haar met een onpeilbare blik aan. Traag doet hij een stap naar haar toe.
Ons kind zal een vader hebben.
Marta knikt. Voorzichtig legt Chris een hand tegen haar buik. Hij streelt over de opengewerkte stof van haar jurk. Vol liefde kijken ze elkaar in de ogen. Chris helpt haar in het rijtuig en gaat naast haar zitten. Het paard zet zich in beweging. Ze laten de plaggenhutten achter zich. Het beeld wordt zwart. Bij de ingang van het Victoria Hotel aan het Damrak staat een rijtuig voor. Deftig geklede dames en heren gaan het hotel binnen en flaneren op straat. Om de hoek beklimt een man een ladder en bevestigt een straatnaambordje op de gevel. Er staat op Prins Hendrikkade. De panden van Walter en Karsten zijn volledig opgenomen in het grote hotel. Over het Damrak lopen tramrails, maar er rijdt geen tram. Mensen lopen midden op straat. Langzaam vervaagt het beeld en verschijnt het Victoria Hotel anno nu met lichtreclames op het dak. Er rijden trams over het Damrak en de voetgangers lopen op trottoirs. Het beeld wordt zwart. De aftiteling begint. Regie Joram Leursen. Scenario Frank Ketelaar. Producenten Arnold Hesleveld, Frans van Gestel en Laurette Schillings. Gebaseerd op de gelijknamige roman van Thomas Rosenboom. Publieke werken. Met Gijs Scholten van Aschat als Walter Vedder. Jacob Derwig als Chris Anijs. Rivka Lodijzen als Marta Anijs. Juda Goslinga als Benjamin. Zeb Troostwijk als Kleine Pet. Elisabeth Hessemans als Moeder Benjamin. Joosje Dijk als Johanna Benjamin. Hauk van Warmerdam als Sieger. Thomas Kammaert als Ebert. Leon Voorberg als architect Henkenhaf. John Leddy als meneer Karstens. Tobias Kersloot als Theo Vedder. René van Zinnik-Bergman als dokter Amshoff. Hubert Vermin als burgemeester Pottinga van Hogeveen. Walter Bart als neef L. En Menno van Beekum als notaris Biederbak. Audiodescriptie Marijn van der Heijden, Soundfocus. Tekst geschreven door Suzanne Verberg en ingesproken door Dirk de Lint.